We zijn de vorige keer gebleven in het einde van Prediker hoofdstuk 7. Prediker hoofdstuk 7, het gedeelte waar ons wordt aanbevolen om matig te zijn in alle opzichten. Met name ook met betrekking tot rechtvaardigheid en goddeloosheid bij de uitersten. En in de uiteenzettingen stelt de prediker vast dat het niet meevalt om werkelijk een sluitreden te vinden, zoals het woord vertaald is in vers 25, is dat om in een paar woorden een complete levensbeschouwing of wereldbeschouwing te formuleren. Maar wel zegt hij, ik vond iets anders, een bitterder ding in vers 26, een bitterder ding dan de dood. En hij spreekt erover dat de mens in het algemeen, want op het onderwerp zelf ga ik nou echt niet meer in. Ik heb een heel lange aanloop nodig om zoiets te bespreken en die heb ik vandaag niet, dus ik kap het nu af. Maar ik zeg maar in het algemeen, een bittere ding dat namelijk een mens terechtkomt in garen en banden. De man in die van zijn vrouw, maar de mens in het algemeen in die van de schepping, want zo is het dikwijls. Hij wordt erin gevangen en in de praktijk gevangen door allerlei wereldse overwegingen die in de praktijk geen enkele zin hebben, maar die een mens inderdaad gevangen nemen en hem verhinderen om het goede te genieten van zijn arbeid, dan wel het goede te aanschouwen. Met de woorden uit hoofdstuk 6 was dat dan nog. En hij zegt, in de praktijk heb ik gevonden dat één man uit 1000 daaraan ontkomt. En dat betekent voor de andere 999 dat het er niet best met hen voor staat. En daarom zijn deze dingen ook in de praktijk heel herkenbaar. We zijn er dikwijls niet op bedacht dat ze gewoon in de Bijbel staan, maar ze staan erin. Maar ze zijn op zich natuurlijk toch, als het goed is, geen nieuws, mag ik aannemen. Omdat het omstandigheden zijn die we hopelijk slechts kennen uit onze omgeving. Dan hoef je meestal niet ver te zoeken. En wellicht kennen we ze uit ons eigen leven. En dan is het helemaal niet best natuurlijk. Maar vooruit, het staat er wel. En daarna vind je de samenvatting, ben ik vorige keer net niet aan toegekomen, in vers 29. Alleen ziet, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht. Nou vraag je je af wat een vond of twee vonden zijn, want dat is een woord dat we niet alle dagen gebruiken. Maar men zou het gewoon vertalen met vondst. Men vindt iets. In de praktijk blijkt het zo te zijn, echter, dat dit woord vonden in het meervoud eigenlijk gewoon hetzelfde is als het woord vertaald met sluitreden in vers 25. Gaat om precies hetzelfde, gaat namelijk om een idee, een conclusie waartoe men komt, dan wel een idee dat men zich eigen maakt en waaruit men leeft. Men zou dat ook inderdaad een vondst kunnen noemen bij gelegenheid. Zo houden de vele mensen zo hun eigen levensfilosofie erop na. Dat kun je beschouwen als een sluitreden, maar dan alleen als er inderdaad een redenering aan vooraf gaat. Voor velen is het niet een sluitreden, maar alleen maar een vondst. Er gaat geen redenering aan vooraf. Men heeft gewoon zich een opvatting eigen gemaakt en houdt het daarbij. Sommigen vinden het ook veel te moeilijk om er überhaupt ooit een keer over na te denken en hebben zo hun eigen praktische regel. Dat laatste zou men vertalen met een vondst. Het eerste zou men vertalen wellicht met een sluitreden, maar in principe is hetzelfde woord. Wie het nazoekt zal merken, het zijn toch twee verschillende woorden, maar dat komt omdat het een is in de praktijk een werkwoord en het andere is een zelfstandig naamwoord. En verder zal ik u er niet mee lastigvallen. Maar je mist de clou van de uiteenzetting als je het niet ziet. Bovendien, het woord sluitreden gebruiken wij ook niet, kennen wij ook niet. Vraag me zelfs af of het überhaupt ergens in een woordenboek, in een Nederlands woordenboek ergens staat. En het woord vond, als dat tenminste het enkelvoud ervan is, zul je waarschijnlijk ook niet vinden. Maar het is een vondst. Het gaat dus om een conclusie en dan is het vertaald met sluitreden. De man neemt een boel waar, wil komen tot één conclusie en zegt, nou, dat valt niet mee. Wat ik wel gevonden heb, en dat is wel een aardige conclusie, wat ik wel gevonden heb is dat de mens in het algemeen gevangen wordt en gebonden door het leven gaat. Het is nog bitterder dan de dood, zegt hij. Hij beklaagt dus, en sluit dus terug aan wat hij in het begin van het hoofdstuk al gezegd heeft, bij gelegenheid, namelijk, en eerder trouwens ook al, hoor, dat in de praktijk de dood dikwijls beter is dan het leven zelf. Eenvoudig omdat men, terwijl men leeft, in de praktijk het leven al verloren heeft. Want leven gaat rechtstreeks gepaard met beweging en dus vrijheid. Die woorden koppelen wij, omdat ze bij elkaar horen, ook dikwijls aan elkaar. Bewegingsvrijheid. Maar het is in de praktijk gewoon leven. En wij die onder het nieuwe verbond eeuwig leven hebben ontvangen, wij zijn geplaatst dus in de vrijheid. Zo zit dat. En waar men inderdaad niet al te rechtvaardig zou zijn en niet al te goddeloos, zijn wij, levend onder het nieuwe verbond, geplaatst onder de genade. Daar kan dus niks meer mis. We hebben leven ontvangen, we staan in de vrijheid en we staan in de genade. Dat zijn zo de uitdrukkingen. Daar gaat het om. En we zouden ons zeker niet laten binden door menselijke overwegingen. Door eerste beginselen der wereld is de vaste term die de apostel Paulus gebruikt. Of de nog wel iets smallere term wellicht. We zouden ons niet laten binden door de wet. Zie? We zouden ons geen juk laten opleggen en zo verder. Dat is waar het om gaat. En wat de man hier zegt, is maar 1 op de 1000 die aan dit soort dingen ontkomt. Daarna zou je natuurlijk even door kunnen denken en je afvragen hoeveel mensen er eigenlijk tot geloof komen. 1 op de 1000? Het zou mij meevallen, eerlijk gezegd, als dat zo is. Maar ik weet ook niet hoe letterlijk men dat moet nemen natuurlijk, 1 op de 1000. Ik denk dat het gewoon betekent, het is een zeldzaamheid en dat is het dan. Nee, bij Johan Cruijff heet dat 99,9%. Nou goed, laat maar zitten. Maar het komt bijna niet voor. Wat mensen doen is, zij verzinnen hun eigen levensfilosofie en houden zich eraan. En laten zich daardoor dikwijls ook gevangen nemen. Daar gaat het om. Dan heeft men niet werkelijk een conclusie getrokken. Maar in tegendeel, men denkt er bij voorkeur zelfs maar niet over na. Men houdt zich maar bij de regels, de wetten die nou eenmaal bestaan. Onder het motto, ik ben nou eenmaal zo opgevoed. Of het is bij ons in het dorp nou eenmaal zo gebruikelijk of iets dergelijks. Men denkt er niet over na, men doet zoals het hoort. En hoe dat dan hoort, ja, van wie ze dat dan gehoord hebben, dat, men sluit dat af. Maar men zou het niet doen, uiteraard. In ieder geval, als men zich afsluit, zal men nooit de waarheid vinden. Want als men die niet zoekt, namelijk, omdat men zich afsluit, zal men de waarheid nooit vinden en komt men ook nooit terecht bij de Heer. Daarom is het zo moeilijk werk om het evangelie te prediken. Er is nauwelijks iemand die er belangstelling voor heeft. Mensen hebben hun levens geregeld, houden zo hun eigen opvatting en levensbeginselen op na en zijn als de dood dat je daaraan begint te sleutelen. Zo zit het eigenlijk. Hm? Nou goed. Maar er staat, alleen dit heb ik gevonden, toch een vondst dus, dan wel een sluitreden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Dat betekent niet, denk ik, maar ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, dat God de mens zonderloos gemaakt heeft of iets dergelijks. Het is een onderwerp apart waar ik liever niet op inga. Maar in elk geval is het zo dat voor zover de mens ooit zonder zonde was, kan het hooguit alleen betrekking hebben op Adam, hè, bij zijn schepping. En daar blijft het dan, misschien even ook dan vooruit, bij zijn schepping en daar blijft het dan ook bij. Dan heb je de 2 van de miljarden die er in de loop der eeuwen dan toch bij elkaar gepasseerd zijn. Dus daar kan het moeilijk op slaan. En voor de rest lezen wij dat er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet en zo verder. En het komt onder andere uit dit hoofdstuk, namelijk uit vers 20. Er is geen mens rechtvaardig op de aarde. Is de mens dan wel recht gemaakt? Is het dan wel oké met de mens? Het antwoord is ja, dat is zo. Maar dat heeft van doen met bijvoorbeeld wat de apostel Paulus uiteenzet in Romeinen 7, het tweede deel van Romeinen 7, om maar eens een schriftplaats te noemen, waar de man zegt, nou ja, als het erom gaat dat de mens onder wetten moet leven, zich aan regels moet houden, ja, daar komt niks van terecht. Maar de andere kant is dat de mens, hoewel hij met het vlees zich niet kan onderwerpen aan de wet als zodanig, hij niettemin naar de geest en dus met het verstand kan instemmen met diezelfde wet die hij niet kan houden. Het is langs die route, langs die van geloof dus, dat de mens behouden wordt, gerechtvaardigd wordt en dus inderdaad eeuwig leven ontvangt. Zo bezien is er met de mens niks mis. Elk mens namelijk is van nature in staat en zelfs al van nature geneigd te geloven. Nee, ik heb kinderen, toen ik het zei van nature, dacht ik, ja, dat moet dan op kinderen slaan in de eerste plaats, dus ik corrigeer mezelf meteen. Hij is van nature niet alleen in staat, maar hij is van nature zelfs geneigd te geloven. Zo beginnen wij dit leven. Met te vertrouwen op, nou ja, op onze ouders of onze oudste broers en zusjes. Nou goed, die waren vroeger 10 jaar ouder dan wij, hè? Dat was eigenlijk zo, of nog meer, maar laat me zitten. Maar in ieder geval, men moet er geloven. En op school was het al niet anders, hè. Je moest vertrouwen op wat je werd wijsgemaakt, zonder in staat te zijn om het te controleren. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar is een mens mee groot geworden eigenlijk. Van nature doet hij dat. Het punt is dat hij daarna leert om... hij leert dat het soms niet zo verstandig is om iets te vertrouwen. Het gaat wel eens verkeerd. En daarna draait hij de dingen om. En wordt hij zelf ook vervolgens onbetrouwbaar. En zo verder. Dat komt pas later. En daarna is hij te hoogmoedig geworden om alsnog zijn vertrouwen te stellen op God en zijn woord. Daar gaat het eigenlijk om. Maar niettemin, de mens van nature is in staat te geloven. Er zijn mensen die dat weer niet begrijpen en die zeggen, het moet je gegeven worden. Dat is een lering die samenhangt, die noodzakelijk is ook min of meer met... je mag zeggen, Calvinistisch mag je zeggen in dit verband, de Calvinistische leer van uitverkiezing en zo verder. Hoeveel Calvin er precies mee van doen heeft, is me ontgaan. En dat doet er ook weinig toe. Het is in elk geval een onbijbelse leer die ik nu bedoel. Maar men zegt dan, ja, God kiest zelf de mens voor de zaligheid enzovoorts. En voor zover de mens dus door geloof zalig moet worden, moet God hem dat geloof geven. Maar dat is absoluut, maar dan ik absoluut een leugen. Wat de Bijbel zegt is dat God de mens oproept om tot geloof te komen. Het is helemaal niet moeilijk om te geloven. We moeten alleen wat zelfvertrouwen opgeven en Gods gedachten beschouwen als hoger dan die van hemzelf. Met de woorden uit, wat het maar was, Jesaja 55 is dat inmiddels, denk ik. Gods gedachten zijn nu eenmaal hoger dan de onze staten en dus zegt God, luister aandachtig naar mij. Dan zal ik je wat leren. Ja, als je dat niet doet, als je niks leren wil. Maar sommige mensen willen niet leren, zijn daar ook bang voor. Schrikken vooral terug voor de verantwoordelijkheid die kennis nou eenmaal met zich meebrengt. Enzovoort, ze schuiven dat alles af. En zo hebben ze daar hele filosofieën voor bedacht. Kortom, de mens is weliswaar recht gemaakt, maar zij hebben veel vonden gezocht. Ze hebben uitvluchten, ik geloof zelfs, in de vertaling staat... Huh? Bedenkselen. Oh. Nou goed. Ze zoeken bedenkselen, ja. Ze zoeken uitvluchten. In wezen is dat uiteindelijk niks anders dan de verwijzing naar wat Paulus in het Nieuwe Testament noemt: filosofie, ijdele verleiding. Men ontwikkelt zelf een systeem, een leerstellend systeem, enzovoort, een zogenaamd filosofisch systeem, waarbij men de term trouwens zwaar onrecht doet, maar vooruit. Maar men doet dat en daar past de Bijbel dan niet meer in, en zo verder. En dan gaat het dus echt verkeerd. Maar niettemin, de mens zou in de vrijheid staan en als hij vrijheid zoekt, dan zoekt hij ook waarheid en dan, die vindt hij dan ook. Dan vindt hij waarheid, dan vindt hij vrijheid, dan vindt hij wijsheid. Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee, maar niettemin, het is wat hij nodig heeft en dat is ook inderdaad leven. Ook met kleine letters, ook het leven in de oude schepping zou zo zijn, namelijk. Zie. Hoe beperkt dat leven dan toch ook is. Niettemin, men zou het goede aanschouwen en genieten en hoe dat heten mag. Maar het begint uiteraard met kennis der waarheid. En zolang de mens zelf vonden zoekt, wat het ook wezen mag. Maar van alle eigen verzinselen creëert enzovoorts, komt er dus inderdaad niks van terecht. En in de praktijk is het zelfs zo dat de mens daardoor zijn eigen gevangene wordt. De mens wordt namelijk de gevangene van zijn eigen opvattingen. En dat is het gevaarlijke ervan dus. Hè? Je kunt wel wat praktiseren, maar vergis je niet, het neemt je gevangen. Nooit gelezen dat de mens een slaaf is van zijn eigen tong? Slaaf is van zijn eigen woorden? Niet eens van wat hij hoort, maar van wat hij zelf spreekt. Men leest in Jacobus, ik meen hoofdstuk 3, maar dat vindt u vanzelf wel. Het hele hoofdstuk gaat erover. En over de zonden der tong heet dat. En er wordt uiteengezet dat zoals een schip gestuurd wordt via zijn roer, de tong heet zo'n ding, zo wordt de mens gestuurd eveneens. Via zijn eigen, wel te verstaan, zijn eigen tong. En zo wordt ook een paard gestuurd via zijn eigen tong. Men legt hem een bit in enzovoorts, maar niettemin, het is zijn eigen tong. En zo wordt de mens beheerst door zijn eigen tong. Staat binnen het kader ook van de Jacobusbrief, die zegt: ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. Hetgeen we al aangehaald hebben naar aanleiding van de eerste verse van Prediker hoofdstuk 5. Zo is het nou eenmaal. Maar zelfs hoeft het niet zo ver te komen als de tong. Ook de gedachten die mens ontwikkelt, ook als ze er niet via de tong uitkomen, dan nog nemen ze de mens in kwestie gevangen. Zo gaat dat. Nou goed. En dat is het tragiek. Dat wil zeggen, mensen niet zonderloos, maar niettemin, de mens is recht gemaakt om te kunnen beantwoorden aan het doel wat God zich met de mens gesteld heeft. Voor degenen die bij gelegenheid vragen, maar als de mens dan een zondaar is, waarom staat er dan dat God zag dat het zeer goed was, heb je nu ook een fraai antwoord natuurlijk. Hè? Het goede eraan was niet dat de mens zonderloos was, maar het goede eraan was dat de mens in staat is om het eeuwig leven te aanvaarden dat God hem in genade aanreikt. Niet via het vlees, niet via zijn zondige natuur, maar via zijn verstand. Want u weet waartoe wij dat gekregen hebben. Hè? Dat heb ik hier al meerdere keren gezegd. Hè? God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige, en daarmee de waarheid, opdat wij de waarachtige zouden kennen. En daarmee leven zouden ontvangen. Zie, daar is de mens toe in staat. Elk mens. Maar zij hebben veel vonden gezocht. En om in mijn oude beeldspraak te blijven, in plaats van dat het verstand staat op ontvangen, staat het op zenden. En dan gaat het niet goed. Dan is men vonden aan het zoeken. Zie. Nou goed, waarna wij terechtkomen bij hoofdstuk 8 van de Prediker. Waarboven staat eerbied voor de koning en de overheid. Ik zal erboven gezet hebben als ik het moest doen. Niet om het te corrigeren, maar zo zeg ik zo spontaan. Als ik er boven had moeten zetten, had ik gezegd eerbied voor de koning en voor God. Dat is natuurlijk de overheid, maar inclusief de allerhoogste overheid. Het is een aanbeveling tot onderwerping aan. Wat we deze hoofdstukken namelijk steeds opnieuw tegenkomen, zeker vanaf hoofdstuk 5... is de algemene aanbeveling dat de mens nederig zou zijn. Te beginnen bij hoofdstuk 5 was de gedachte al dat de mens nou eenmaal gebonden is aan de aarde, en dat hij zou beseffen dat boven die aarde altijd nog een hemel is die hoger is dan hij, en hem past dus bescheidenheid. Zie? En iets dergelijks vonden we in hoofdstuk 7 ook al. Men zou bescheiden zijn. Men zou niet streven naar het allerhoogste. Er is namelijk niemand volmaakt. En als men er werkelijk serieus naar streeft, brengt men alleen maar ellende over zichzelf. Dat is waar het om gaat. Zie? En hier in hoofdstuk 8 hebben we net zoiets. Het gaat erom dat de mens onderworpen is in de praktijk en in zijn positie altijd ook aan een menselijke overheid, en hij zal daar rekening mee moeten houden. Als hij het goede wil genieten, het goede wil aanschouwen, dan betekent het dat degenen die boven hem geplaatst staan niet tegen zich in het harnas moet jagen. Harnas gebruiken we ook niet elke dag, maar althans niet in de letterlijke betekenis. Maar goed. Maar dat is waar het over gaat in heel dit hoofdstuk, met de bekende conclusie weer aan het eind. Men zou het goede genieten. Maar misschien komen we daarna nog zover. Ik begin maar gewoon in vers 1, waar staat: wie is gelijk de wijze en wie weet de uitlegging der dingen? Dat wil zeggen, in het algemeen weet men dat niet. Weet men de uitlegging der dingen niet, en dan gaan we dus weer. En omdat men het niet weet, zou men bescheiden zijn. Zijn beperktheden kennen, matig zijn. enzovoort. Wij weten niet. Tegenwoordig is het dikwijls, wij weten nog niet. En dat is waarmee men toch eigenlijk zegt, komt allemaal goed. Binnen afzienbare tijd weten we alles. Maar nu nog niet. Hè? Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Wij weten niet en men zou bescheiden zijn. Daarna staat er, de wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht en de stuursheid, zeg maar de hardheid of zoiets, de strakheid van iemands aangezicht wordt daardoor veranderd. Dat kun je aan de buitenkant gewoonlijk zien. Iemand met een star aangezicht, zoals je waar nooit een lachje af kan, zal ik maar zeggen, waar soms ook helemaal geen rimpeltjes in zitten, dus die krijgen de kans niet eens. Altijd zo'n star gezicht, dat is dus nooit goed. In de praktijk is het de uitdrukking van de spanning waaronder zo iemand leeft. Zo werkt dat. Dus sommigen beschouwen dat als typologie. Dat kan ook. Het heeft natuurlijk gewoon een lichamelijke, fysieke oorzaak. Maar niettemin is het wel zo. Als iemands gezicht altijd maar staar staat, dan er geen lachje af kan. Zo, en geen traan ook trouwens. Dan is het nooit goed. Het is meestal een uitdrukking van onzekerheid, spanning. En de onzekerheid komt uiteraard voort door een gebrek aan wijsheid. Zo is dat. Als men wijs is namelijk, dan heeft men geleerd met de dingen om te gaan. Met de moderne uitdrukking, ik vind het een idiote uitdrukking, met de dingen omgaan. Wat doe je dan? Als je ermee omgaat? Nou goed, maar ik weet ook geen andere term. Maar heeft men geleerd de omstandigheden het hoofd te bieden, te zien. De Engelsen hebben zo'n mooie term. Hoe is dit lied ook alweer? Because he lives, I can face tomorrow. En hoe je dat nou moet vertalen, ik weet het, ik zou dat lied graag eens een beetje netter vertaald hebben. Maar ik zou, dat moet ik aan Johan Bos vragen, denk ik. Ik zou het niet, I can face tomorrow. Hè? Ja, onder ogen zien, dat komt in de buurt, maar dat is het natuurlijk niet, hè. Onder ogen zien is het te passief, hè. Te statisch. Ja, met open vizier tegemoet treden, maar ja, dan moet je er een couplet bij schrijven, want dan krijg je het er niet in. Op zijn minst 8 maten extra. Nou goed, dat lukt dus niet. Maar dat is wel een mooie uitdrukking. Ik kan rechten de volgende dag, de andere dag tegemoet treden. En ik kan hem ook aan. I can face it, niet alleen aanzien, maar ik kan hem ook aan. Ik ben het op voorbereid. Ik bedoel, ik kan het tegen. Hè? Because he lives, laat ik even bij het lied blijven. Dat is natuurlijk prachtig, hè. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Zo heeft men het vertaald. Maar ben ik niet bang is natuurlijk de negatieve vertaling van de zin, hè. Het ging niet over wat men niet is, dat men niet angstig is. Maar het ging erom dat men juist, zal maar zeggen, toegerust is voor de dag van morgen. Zie? Dat is veel sterker. Maar goed, dat zijn zo van die taalproblemen. Maar het is inderdaad zo dat als men wijs is en naarmate men wijs is, kan men ontspannen. Zie? En kan men ook lachen en huilen. En naarmate men wijs is, krijgt men ook gevoel voor humor, denk ik altijd. Dat ben ik serieus. Daar ben ik zelf van overtuigd. Dat is zo. Want dan kan men relativeren. Dan heeft men ook geleerd zichzelf te relativeren. Niet zo serieus te nemen. Dus in dit geval een ander woord voor hoogmoedig zijn. Hè? Men heeft geleerd zichzelf niet te serieus te nemen. Men heeft geleerd om zichzelf te lachen. De eigen tekortkomingen onder ogen te zien en ermee te leven. Men heeft geleerd dat niks in de wereld volmaakt is. Dat we afhankelijk zijn van de aarde, van de situatie hier beneden. En voor de rest vertrouwen we ons toe aan de Heer. Zo is dat toch? Wij als gelovigen toch zeker? En dan hebben we niet meer zoveel te verbergen. Onzekerheid ook niet, want zo onzeker zijn we dan niet meer. Toch? En dan kunnen we lachen. Dat betekent emoties de ruimte geven. vervelende ervan vind ik altijd dat je dan ook kunt huilen. Want dat gaat altijd gelijk op. Gaat naar beide kanten tegelijk. Zie? Maar zo is het wel. En dat is ook wel in wezen wat hier beschreven staat. De wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht. En de stuursheid zijn aangezicht wordt daardoor veranderd. Dat wil zeggen, die verdwijnt daardoor. Of wordt vervangen door wat dan genoemd wordt een verlicht aangezicht. Want het gek is, zo'n ontspannen aangezicht heet een verlicht aangezicht omdat het een soort uitstraling heeft. Ik weet niet of u dat kent of wel eens gezien hebt, maar het is zo. Dat heeft iets, en dat wordt geïnterpreteerd als verlichting. Iemand kan zitten stralen, dat merk je niet als het donker is en toch noem je het zo. Begrijp je wel? Maar waarom het zo heet, is omdat wij vaststellen dat er in zo iemand wijsheid is, dat er licht in zit. Want licht is nou eenmaal een synoniem voor wijsheid, hè? En vandaar dat het belangrijk is om die wijsheid te hebben. We hebben al eerder in de voorgaande hoofdstukken gezien dat je met wijsheid in het leven in het algemeen niet zo ver komt met, voor wat je carrière betreft. Maar niettemin, je hebt het wel nodig om het goede van het leven te genieten. Daar gaat het over. Zie? Je komt er dus beter doorheen, om zo te zeggen. En daar is die wijsheid voor. Het verlicht onze aangezichten. En de stuursheid, de starheid, of hoe het maar heet, de macht, strakheid, hetzelfde is, wordt daardoor veranderd. En daarna krijgen we de adviezen, die met die wijsheid samenhangen. Vers 2, ik zeg, neem acht op de mond des konings. En dan staat het doch naar de gelegenheid van de eed gods. Ik ben geneigd te lezen als en naar de eed gods. Of wat het maar wezen mag. Het gaat er namelijk om dat men acht zou geven op de mond des konings. En zeker op de mond van God. Alleen de mond van God is hier vervangen door de gelegenheid van de eed Gods. Maar een eed is een eedzwering. Dat wil zeggen, dat wordt ook met de mond gedaan. Dat is een uitspraak. En het heet eed Gods meteen, omdat de woorden van de koning of de mond van de koning, nou ja, dat kan nog wel eens variëren, wellicht afhankelijk van de weersomstandigheden, zal ik maar zeggen. Maar wat het woord Gods betreft, is het te beschouwen als eed. Het zijn dingen die vaststaan. En als die woorden vaststaan, van de koning of nog hoger, van God zelf, dan is het verstandig om daar rekening mee te houden. Dat is ook wat uitgebreid uiteengezet wordt in Romeinen 13. Waar staat in iedere ziel zij de machten over hem gesteld onderworpen enzovoorts. En daarna wordt er gezegd dat die menselijke overheid die er nu is, inderdaad een instelling van Gods wegen is. En dat men ook als gelovige geacht wordt zich daaraan te onderwerpen. Zo is het nou eenmaal. Zie? En dat is wat men moet leren. Wij hebben daar... Om daaraan te ontsnappen hebben wij de democratie uitgevonden. Nogal onbijbels beginsel. Ik hoorde hem van de week nog voorbij komen. Het was de minst slechte regeringsvorm die er bestaat. Ik weet niet uit wiens mond hij nu weer kwam. Er werd nou iemand geciteerd, maar ik roep hem ook al jaren. Naar onze maatstaven de minst slechte regeringsvorm die er bestaat, omdat hij redelijk stabiel is. Althans in onze westerse landen, daarnaast ook niet hoor. Maar goed, alleen bij ons maar zo'n beetje. Maar het is, maar niettemin is het voorkomen onbijbels natuurlijk. Macht aan het volk, het is zelfs de omgekeerde wereld. Maar om zich niet zo zonder meer te hoeven onderwerpen aan de overheid, hebben wij een democratie waarin wij leren dat de overheid zich de oren moet laten hangen naar wat het volk wil. Krijgen, hè? Brood en spelen. Nou goed, laat maar zitten. Het zijn zo van die dingen, ook daar moet je om kunnen lachen. Dat is nou helemaal zo, hè. Maar normaal gesproken is het zo dat de overheid heet overheid omdat die over ons gesteld is. En men is er dus aan onderworpen en men kan er maar zich best aan houden. Aan het woord van de koning en nog hoger aan het woord van God. Opgevat als hier, of vertaald met de gelegenheid van de eed Gods, of hoe het er maar precies staat. Want daar ga ik nou voor de gelegenheid toch maar niet op in. Daarna zeg ik, nou ja, als je de lijnen doortrekt, is het verschil tussen de koning en God niet zo groot. Want uiteindelijk, aan het eind van heel de geschiedenis, komen wij terecht bij die ene koning in die Ischgard. Zie. En wat ons betreft, hij is onze hoogste koning en hij is God. En we onderwerpen ons aan hem meer dan aan de menselijke overheid, overigens. Maar goed. Dus neem acht op de mond des konings en naar de gelegenheid van de eed Gods. En andersom, haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht. Dat wil zeggen, men zou de koning dan wel God niet de rug toekeren. Men zou niet weglopen bij degene die over ons gesteld is. Want als we dat zouden doen, dan brengen wij het goede in ons leven in hoge mate in gevaar. Wil men het goede zien, zal men de overheid vrezen. Staat trouwens gewoon in Romeinen 13, maar dat kunt u zelf ook, weet je waar de rechterbladzijde helemaal rechtsbovenaan staat, staat het allemaal, hè? Wil je het goede zien, onderwerp ik aan de overheid, zit niks anders op. En dus haast je niet weg te gaan van zijn aangezicht. Laat hem niet in de steek, of hoe dat maar heet, mag keer hem niet de rug toe. En andersom, ik dacht al, wat blijft hij? Ik keek net al op mijn horloge, ik denk, het is 8:55 geweest. En... nee, zeker geen horloge. Nou goed. De volgende punt is dan, blijf niet staande in een kwade zaak. Men zou niet bij de koning vandaan lopen, men zou niet de rug toekeren of hoe dat maar heten mag. Maar men zou ook niet hardnekkig volharden in een kwade zaak. Men zal aan hem toe moeten geven, men zou er niet op aan moeten laten komen. De koning is de koning, hij is de sterker. En dus al wat hem lust, doet hij. Je kunt hooguit hem iets vragen, hooguit iets met hem overleggen, maar je moet daar heel voorzichtig in zijn, want wat hem lust, doet hij. Ik weet niet of je het leuk vindt wat ik nu ga zeggen, maar de kans bestaat, ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te zeggen, en het is niet bedoeld als kritiek op wie dan ook, maar gewoon ik geef het u ter overweging. Er bestaat het idee, onder het motto God wil gebeden zijn. Waar staat dat eigenlijk? Hè? Of ken u de uitdrukking niet? Wel. Maar waar staat dat dan? Ja. Waar komt dat vandaan toch, hè? Zo'n uitdrukking. Nou ja, en daarna, hoe komt hij dan in een lied? Het blijft dezelfde vraag. In Elwel, wij zouden hem danken, we zouden hem heerlijkheid geven, hij wil aanbeden zijn. In elk geval, dat is natuurlijk zo. Maar waar ik het nu over wil hebben, is over de eigenaardige gedachte dat als men iets wil en men kan het niet geregeld krijgen, dan zou men bij herhaling, bij voorkeur dagelijks, zou men God met de wens confronteren. Onder het motto dan, hij is bij macht om uit, hoe is het, oneindig meer te doen boven hetgeen wij willen of denken. En God zal, en het gebed van de rechtvaardige vermag veel, want er zijn natuurlijk zulke Bijbelse uitspraken. Ik ben mij dat bewust, maar hier heb ik een Bijbelse uitspraak die zegt dat men niet zou staande blijven in een kwade zaak. Met andere woorden, je moet natuurlijk ook bij God niet komen zeuren. Nee, dat ben ik serieus. En men zou bedenken of het misschien een kwade zaak is waarmee we bij de Heer komen. Is het wel een goede zaak waarvoor wij bidden? Er staat nog te bezien. Want als het een kwade zaak is, dan kun je daar beter maar niet in staande blijven. Dat wil zeggen, daar niet in volharden, want dat is natuurlijk wat de term betekent. Want hier worden wij ervoor gewaarschuwd. Trouwens, vroeger, heel jong, ben ik al geconfronteerd met de Bijbelse gedachte dat iemand die bad God om het een of ander en die kreeg het ook nog en daar heeft hij de rest van zijn leven spijt van gekregen. Dat kan dus ook, hè? Of kunt u zich daar niks bij voorstellen? Dat kan toch? Dat je iets aan de heer vraagt bij herhaling, dan zegt hij: nou ja, de gezeur achter het zal het hem geven. Of dat wel goed voor je is eigenlijk, dat is toch maar de vraag. Maar je wilde het toch zelf? Moet je maar zien wat er van terecht komt. Zie, dat kan toch? Ik denk dat het in onze levens kan gebeuren zo. En daarom ben ik er een voorstander van dat men ook in het gebed, dat wil zeggen in het vragende gebed, redelijk terughoudend is naar de Heer toe. Begrijp je me goed? Er zijn dingen die wij graag willen, die ongetwijfeld in overeenstemming zijn in het algemeen met Gods werk en Gods wil. Men zou ze bij hem brengen, dat is waar. Maar er zijn ook heus dingen waarvan helemaal niet zeker is of het wel naar de wil van de Heer is. Kunnen wij wel denken dat dit, iets verzinnen, iets naar onze wil, maar of het zijn wil is maar de vraag. In dat geval hebben wij ook het schitterende voorbeeld, waar nooit iemand onderuit kan, het schitterende voorbeeld van de Heer Jezus zelf, die bad, die had ook zijn ideeën, voor hemzelf, maar die het afsloot steeds met: toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Of: maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Hij wilde wel anders. Naar de mens althans. Maar bij nader inzien, de hogere wil is altijd die van onderwerping aan God en zijn woord en daarmee aan zijn werk. Dat zou boven alles moeten gaan. Ik las laatst nog, ik ben hem weer kwijt, ik had die dingen, die moet ik natuurlijk opschrijven. In een Engels blad las ik dat, daar stond een uitspraak in van dat er veel mensen zijn die de Heer wel willen dienen, maar dan bij voorkeur in een adviserende functie. Hè? Dat vond ik een hele goeie. Want zo is het dikwijls. De Heer dienen in een adviserende functie. Ja, ja. Nou, zo moet het dus niet. In elk geval, men zou zich realiseren met wie men van doen heeft. Enerzijds de koning en uiteindelijk God zelf en zijn woord. En dus haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht, maar ook blijf niet staande in een kwade zaak, want al wat hem lust, doet hij. Vers 4, want staat er niet, waar het woord des konings is, daar is heerschappij. Daar is zijn macht. Daar waar zijn woord doordringt en gehoord wordt, eventueel ook door ons, daar oefent hij dus zijn heerschappij uit. En het is niet aan ons om tot aan hem te vragen: wat maakt u mij nu? Nou ja, er staat: wat doet gij? Maar dat is precies hetzelfde, uiteraard. Hè? Het is niet aan ons om God ter verantwoording te roepen. Als je een uitgebreide schriftgedeelte daarover wil hebben, kunt u terecht in Romeinen 9. Wij zijn zijn maaksel. Wij zijn die vaten die hij gemaakt heeft, of die hij aan het maken is. En het komt ons niet toe om aan de pottenbakker te vragen: wat maakt gij? En hier staat dan: wat doet gij? Maar die zou eruit voorkomen hetzelfde. What are you doing? Wat maak je me nou in gewoon Nederlands? Hij maakt het naar zijn wil. En niet alleen maken, hij doet. Want het is gewoon hetzelfde werkwoord feitelijk. Hij doet naar zijn wil. Het is niet aan ons om dat te bekritiseren. Wat aan ons is, om naar zijn woord te luisteren, opdat we wellicht zouden begrijpen wat hij doet. Zie? Maar kritiek van onze kant past ons niet. Daar zijn wij niet wijs genoeg voor en daarvoor hebben wij een veel te nederige positie. En dat zouden we ons realiseren. Dat domweg zo is, daar valt er niks aan te veranderen. Zie? En dus we zouden rekening houden met dat woord. En niet alleen met dat woord, maar ook met de macht die daarachter steekt, uiteraard. U kent toch de uitdrukking een machtswoord? Kennen we ook uit het Nieuwe Testament. Zowel in positieve als negatieve zin. Maar laat ik nou de positieve eens noemen. Dat was die centurion die tegen de Heer zei: mijn zoon is hier wel niet, maar ik ben ook iemand met personeel onder me, militairen. En ik roep gewoon: geef acht, en dan geven ze acht. En zo kunt u ook door uw woord, kunt u... Ik leg hem meteen uit erbij, dus... Hè? Nou goed, en zo gebeurde ook. En de zoon of de knecht, wat het maar was, in de, hoe het maar beschreven staat, werd inderdaad op afstand genezen. Dat wil zeggen, door dat machtswoord. Zie? God die de dingen roept die niet zijn, alsof zij waren. Zie? Dat is positief nog. Hij maakt iets met zijn woord. Maar andersom ook. Hij zal tot hen spreken in zijn toorn. Met de adem zijns monds zal hij de tegenstander verteren. Maar dat is nog steeds gewoon zijn machtswoord. Daar gaat het om. En dat is wat normaal gesproken, in ieder geval binnen dit vers, toekomt aan de koning, het machtswoord. Maar het komt in elk geval toe aan God. En we zouden daar rekening mee houden, zoals ik de volgende versen zeggen. Vers 5 zegt dan namelijk meteen, wie het gebod onderhoudt zal niets kwaads gewaar worden. Dat wil zeggen, dan overkomt je niks, als je maar houdt aan de regels. En het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten. Het is wel aardig dat in mijn Bijbel zelfs een verwijzing onderstaat naar Romeinen 13 vers 3. Want daar staan inderdaad precies diezelfde dingen. Zodat u maar weer ziet dat Nieuw Testamentische gemeentelijke waarheid ook wel degelijk ontleend wordt aan dit Bijbelboek. Het gaat in onze tijden nog net zo. Men zal namelijk het gebod onderhouden, en maar er staat wel heel subtiel achteraan, en het hart eens wijzen, dat kan net zo goed het verstand eens wijzen zijn, want dat maakt in de Bijbel nooit enig verschil. Het gaat om de inwendige mens namelijk. Het hart eens wijzen zal tijd en wijze manier namelijk weten. En dat betekent, er staat erachter wat het betekent. Want een ieder voornemen heeft tijd en wijze, terwijl het kwaad des mensen veel is over hem. Met andere woorden, als je wat wilt doen of laten, zul je daarvoor de juiste omstandigheden moeten kiezen. En in veel gevallen moet je dus die omstandigheden afwachten. Maar daarna natuurlijk ook niet aarzelen als de goede omstandigheden zich voordoen. We slaan natuurlijk toch op de uitspraken van de Prediker hoofdstuk 3. Ik sta verbaasd te kijken, want er staat hier niet eens een verwijzing onder. Maar daar ging het om, de uitspraken van Prediker hoofdstuk 3 onder het motto: alles heeft zijn tijd en beloop. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven enzovoort. Ik kom daar nou niet meer op terug. Maar wat ik toen gezegd heb, is hier in hoofdstuk 8 net zo goed van toepassing. Men zal de juiste omstandigheden moeten kiezen. En wijsheid heeft enerzijds van doen met dat men zou weten wat men doet of laat. Maar het heeft daarnaast net zo goed van doen, omdat het de rechtstreeks met elkaar samenhangt. Het heeft net zo goed van doen met dat men de juiste tijd of omstandigheid kiest om de dingen te doen of te laten. Men moet de omstandigheden kennen. Zie. Ik kom altijd bij dit soort zaken, kom ik altijd weer terecht bij het bootje. U weet, een schip in de Bijbel is in ieder geval, en niet alleen in de Bijbel, maar erbuiten ook, is in ieder geval de uitbeelding van de mens op de woeste baren van de levenszee. En de kunst is om dat scheepje, dus onvermijdelijk niet een roeiboot, maar een zeilboot. Nee, roeivereniging, dat is iets anders. Het is een zeilboot. Bij gebrek aan wind gaat men roeien, maar u weet dat roeien in Nederlandse bargoens een negatieve betekenis heeft, hè? Toch? Nee? Nee? Nou, roeien is meer dit, ellebogenwerk en jatwerk. Diefstal, zou ik maar zeggen, dat is roeien. En als iemand veel steelt, dan zegt hij van de roeivereniging. Ja, nee, Nederlandse taal. Maar laat me zitten. Maar niet een roeiboot, maar het leven is in de eerste plaats een zeilboot. En de kunst van het zeil, ik heb er geen bal verstand van. Ik excuseer me op voorhand. Ik ken een broeder die heeft een zeilboot. Die zegt, nou, zeilboot hebben onderhouden is net zoiets als aan de waterkant gaan staan en constant briefjes van 1000 gulden staan door te scheuren. Hij zegt, dat is het ongeveer. Met andere woorden, het kost handenvol geld. Dus doen we maar niet. Maar het lijkt me op de ene kant best leuk. Ik ben ook een Nederlander. Maar vooruit. Zeilen, dat heeft van doen met stromingen die men moet gebruiken om van A naar B te komen. Voor Amsterdam een medeblik. Nou goed. Maar men zou de stromingen gebruiken, namelijk in de eerste plaats van de wind en in de tweede plaats van het water zelf. Hm? En als u er meer over wil weten, moet u terecht bij Ben Hoekendijk. Ben Hoekendijk. Dat is een ervaren zeezeiler, die heeft er verstand van, die schrijft er ook over. Hè? Wist u dat of niet? Ja, zeg maar. Dat is een autoriteit in Nederland op dat gebied. Ik weet alleen nog steeds niet wat zijn schuilnaam is, maar hij schrijft onder pseudoniem. Maar zeg maar, ja. Het is een zeezeiler. En de kunst is dan niet alleen de goede winden te vangen. Ik bedoel, als men op zee zeilt in elk geval, zeker over grotere afstanden, dan weet men, weet ongeveer, daar in dat gebied waait gewoon de wind in die richting en in die tijd van het jaar met zoveel kracht en die kant op en daar is het anders en daar zus. En als men dus van de ene kant van de globe naar de andere moet bewijzen van spreken, dan kiest men van tevoren een route uit op basis van wat men weet over weersgesteldheid en over windrichting en windkracht en vooral ook zeestromingen. Dat schiet je nog niet op, hè? Weet toch, als je in het Caribisch gebied een fles in zee gooit, komt u na verloop van tijd gewoon hier in West-Europa aan, dat weet ik toch? Nee, de Golfstroom. Waarom de Golfstroom? Dat is nou helemaal zo, die zeestroming gaat nou helemaal. Je kan niet op een kilometer nauwkeurig zeggen waar hij uitkomt. Maar dat soort stromingen in de oceanen zijn er veel meer. Niet altijd even stabiel, maar in ieder geval, men zou er rekening mee houden. En dat is het leven. Men moet roeien met de riemen die men heeft. Als er geen wind is, zal ik maar zeggen. En vooral tegen de stroom op wordt dat lastig, maar voor de rest, men zou rekening houden, en dat is wat wijsheid is, met de stromingen zoals die bekend zijn. Dat levert dan nog beperkingen op, betekent soms ook dat je een heel eind om moet varen, maar soms is dat toch de beste route. De makkelijkste, misschien ook de snelste, dat zou ook nog kunnen, en zo verder. Huh? Nou goed, maar daar gaat het dus om. Ieder voornemen heeft tijd en wijze. En bovendien, als men tijd en wijze weet, vers 5 en 6, dan zal men dikwijls in staat zijn om zelfs die dingen te doen die de koning verboden heeft, of die dingen te laten die de koning verplicht heeft, hangt van de omstandigheden af. Want soms kun je er onderuit, soms kun je problematiek omzeilen. Elke accountant weet daar alles van. En anders je belastingadviseur wel. Toch? Hoe bepaalde conflict situaties vermijden. Bepaalde dingen in het leven moet je op een bepaalde manier doen. Dat is voordeliger en makkelijker. Hm? Is zo. Het enige probleem is dat mensen zo weinig kijk hebben op de omstandigheden, zo weinig wijsheid hebben, dat ze helemaal ophouden en de hele beeld van het bootje op de oceaan niet begrijpen. En dat komt gewoon omdat ze met hun achterste gewoon op het bankje aan de kade zitten. Ze leven helemaal niet. Want die baren zijn veel te gevaarlijk en die zeestromingen zijn gevaarlijk. En als de wind opsteekt, dan ben je niet veilig in dat bootje, dus ze doen niks. En ze leven niet. En vinden er ook de bevrediging niet in, dus. Zie. Onder het motto, de beste stuurlui staan aan wal, denk ik dan altijd. Er zijn de lui die niks doen, maar die altijd weten wat een ander fout doet. Maar u weet het, God heeft nooit gezegd, gij zult supporters wezen. Waar staat dat? Kijk even naar broeder Bonnema, want die kent alle liederen. Dus. Dat was een van de BBC-combo, ja. Precies. Nou goed. Nee, wij zouden deelnemers zijn in het Nieuwe Testament, wij als kinderen gods, wij zouden deelnemers zijn in de strijd. Ook de geestelijke strijd, de goede strijd, die des geloofs. Maar het is niks anders dan de Nieuwtestamentische variant op dat men ook in dit oude leven, gewoon naar de mens, dat men aan het leven zou deelnemen, dat men zou leven. Daar ben ik vorige keer ongeveer mee geëindigd. Weet u wel, je zou uitzoeken welk lied dat was, Mens durft te leven. Wie dat geschreven had, weet u nog, dus dat komt u me straks natuurlijk vertellen. Hm? Mens durft te leven, daar ging het om. Zie. Nou goed, maar we zouden tijd en wijze weten, dat wil zeggen dat we soms wat afwachtend moeten zijn, maar het zou ons niet moeten beletten om bij gelegenheid toch te doen wat we willen doen. Uiteraard, daar gaat het om. En met enige wijsheid moet het toch allemaal mogelijk zijn. Daar gaat het om, dat is wat hier gezegd wordt. En dat is wat levenskunst inderdaad in de praktijk inhoudt. Dus niet passief zijn, dat wil zeggen inactief zijn. Men zou inderdaad doen, men zou actief zijn, men zou ook inderdaad zelf richting eraan geven, in beweging komen en sturen enzovoort. En men zou de omstandigheden bij voorkeur voor zich laten werken waar dat mogelijk is. En daarna zegt u natuurlijk, ja, maar je loopt toch het risico van zwaar weer en grote storm en dat soort dingen. Zeggen, ja, dat is zo, ja. Maar daar heb ik er nog één voor u. Een van de aardige dingen van het leven is dat het gevaarlijk is. Als het dat niet was, was er helemaal niks aan. Meen ik serieus, bloedserieus. Als je geen risico's neemt, of durft te nemen, ja, dan doe je dus niks. Maar wat is nou leuker dan dat je af en toe toch een keer een risico neemt en het gaat goed? En je hebt de omstandigheden goed ingesteld, je bent er goed doorheen gekomen. Dat is toch schitterend? Dat is toch wat sport in de praktijk ook is, waar heel Nederland langzamerhand naar kijkt of achteraan loopt, toch? Het is een soort karikatuur van wat het leven zelf is of zou moeten zijn. We streven naar blijdschap, bevrediging enzovoorts. Wat het maar is. Ik weet wel dat het woorden zijn die bij gelegenheid een negatief gewicht meekrijgen. Maar normaal gesproken zijn het heel positieve begrippen. Ook in dit, juist en vooral in dit boek Prediker. En waar het dus om gaat, is dat we tijd en wijze zouden weten enzovoorts. En dus met de omstandigheden rekening houden. De belangrijkste omstandigheden die hier genoemd worden dan zijn die van, het is een macht boven ons, een koning. En via de koning daarboven uiteraard vinden we God zelf. Men zou daar rekening mee houden. Toch? Mede omdat de koning van Gods wegen gesteld is. Niet precies die man misschien, maar het koningschap in de zin van menselijke overheid is een instelling Gods. Maar dat was natuurlijk Romeinen 13, waar het alsnog wordt aangehaald. Nou goed, vers 6 nog steeds, want ieder voornemen heeft tijd en wijze, dewijl het kwaad des mensen veel is over hem. Er komt veel menselijk kwaad over de mens. Dus veel kwaad dat aan de mens als zodanig verbonden is. Inderdaad, er kan veel misgaan, dat is het hele verhaal. En daarom zou men tijd en wijze weten. En echt, zo moeilijk is het nou ook weer niet. Als een piloot met zijn vliegtuigen erop uit wil, dan zal hij meteen advies krijgen. Maar meestal zal hij zelf ook wel weten van, nou, dit wordt niet wat. Want de weersomstandigheden zijn niet goed, zijn te riskant. Men weegt het af. En anderen zeggen, ik nou vroeg wegga, dan ben ik net voor die bui uit en dan komt het net goed. Nou, dus tijd en wijze weten. Riskant blijft het altijd. Zie? En dat is met de scheepvaart net zo goed. Je gaat bij mooi weer het water op. Dan steekt de bui op en je kunt nooit meer voor de bui terugwijzen. Dan hang je dus uit zoiets. Toch? Maar als je tijd en wijze weet, dan ken je de weersomstandigheden. En dan weet je dat wat eraan komt, hè? Nou ja, bij ons in Nederland is het weer wel erg onstabiel. Het is nou eenmaal zo. Maar in de meeste landen valt dat heus wel mee. Heb je de races nog gevolgd voor afgelopen zondag of niet? Nee, ik wel. Nou goed. Wij wisten het allemaal, smiddags om 2 uur gaat het regenen in Sao Paulo. Dus we wisten precies. Die race houden we niet droog, de zon schijnt wel. Maar gisteren ging het regenen om 2 uur, eergisteren, de hele week al. Dat was altijd, dus. En dan maar wachten en de regenmanden klaarzetten. Zoiets is het. Sport. Maar in werkelijkheid, zo is het leven eigenlijk. Nou goed. Vandaar de advies later in het laatste hoofdstuk. Gedenk uw schepper in de jaren uw jongelingschap, weet u wel. Eer dat de kwade dagen komen. Dat is zo simpel als wat. Dat weet je zeker, die kwade dagen. Als je tijd van leven hebt, die kwade dagen die komen. Dus als je wat doen wil, moet je voor die tijd doen. Maar goed, dat geldt altijd natuurlijk, ons leven lang. Dewijl het kwaad des mensen veel is over hem. Want vers 7, hij weet niet wat er geschieden zal. Want wie zal het hem te kennen geven wanneer het geschieden zal? Punt 1, hij weet niet wat er geschieden zal. En zo hij al wel weet wat er geschieden zal, weet hij niet wanneer het geschieden zal. En dat maakt het leven inderdaad wat moeilijk. En daarin zou men wijsheid bekomen. Het is natuurlijk een teruggrijpen op het laatste deel van hoofdstuk 6. Wie kan de mens aanzeggen, het laatste vers zelfs van hoofdstuk 6. Want wie kan de mens aanzeggen wat na hem wezen zal onder de zon? En daar staat het in verband met, nou ja, je weet niet wat komen gaat, dus geniet van wat je nu hebt. En zo verder. En in hoofdstuk 8, vers 7, gaat het erom dat men zijn de juiste gelegenheid zou afwachten. Zie? En eventueel risico zou nemen. Maar het leven is nou eenmaal niet anders. Vers 8, er is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden. Ik lees hem dubbelzinnig. Want voor geest kun je lezen het denken, het verstand. Dat is moeilijk te controleren. Ja, dat is waar. Men zegt, de mens is vrij om te denken wat hij wil. Ik vind onzin. Mensen denken niet wat ze willen. Ze denken dikwijls dingen die ze niet helemaal niet willen. Dat is het probleem van het denken. Het schiet alle kanten op. Tenminste, dat overkomt me nogal eens, ja. En ik denk dat anderen dat ook hebben. Toch? Je wil de ene kant op, je gaat met je gedachten de andere kant op. Toch? Nou goed, zo vrij zijn we niet om te denken wat wij willen. Maar hier staat het ook. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden, te beteugelen. Daarin zijn we in elk geval vrij, in de zin van zijn we niet afhankelijk van tijd en wijze. Je kunt altijd denken wat je wil. Dat kan niemand je verbieden, dat is ook zo. We hebben er 80 jaar voor gevochten, voor gewetensvrijheid. Dat heb ik vroeger nog eens geleerd toen men nog geschiedenisles gaf op school. Of doet men weer, geloof ik. Hè? Ik weet het niet precies meer. Maar zoiets. Maar ik lees hem dubbelzinnig, want onder geest kun je natuurlijk ook gewoon lezen, leven. Is dat gewoon ruach? Kan er gewoon leven zijn? En dat ligt voor de hand om hem ook zo te lezen, omdat de volgende zin spreekt meteen over de dood. Geest tegenover dood. Je vindt iets dergelijks ook trouwens in 2 Korinthe 3. Het oude verbond, bediening des doods. Nieuwe verbond, bediening des geestes. Dood tegenover geest. En geest is dus in ieder geval leven, maar actief leven in de zin van actief denken. Onder het motto, ik denk, dus ik leef. Nou, dat is een vrij citaat dan, maar goed. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest. Maar er is ook geen mens die heerschappij heeft over het leven. Om het leven in te houden. Want vroeg of laat blaast hij de geest ruach. Voor mij wordt adem uit. En wel voor de laatste keer is het idee. De geest geven heet dat. Dat is de Bijbelse term. Er staat tegenover de geest inhouden of nemen uiteraard. Maar de gedachte is, niemand heeft er heerschappij over. Hij heeft geen heerschappij namelijk, volgende zin, heeft geen heerschappij over de dag des doods. Dat is een bekende verhaal. Hij weet dat het komt, maar hij weet alleen niet wanneer. Toch? Het is niet cynisch bedoeld, integendeel. Maar omdat dat zo is, zullen we daar de conclusies uit trekken. En dus leven, vandaag. Zie je? De gelegenheid die men heeft benutten onder het motto, kijk weer die kant op, grijp toch de kansen door God u gegeven. Dat is een lied wat zelfs buiten christelijke kring bekend is, omdat het zo'n prachtige term is. Grijp toch de kansen, sommigen noemen het als spottend, door God u gegeven. Maar voor ons geldt het natuurlijk heel serieus. Grijp de kansen. Nou goed. Hij heeft geen heerschappij over de dag des doods, ook geen geweer. Dat betekent gewoon afweer, mevrouw. Ook geen geweer. Het apparaat is men een geweer gaan noemen. Toen moest men een ander woord voor geweer hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat werd toen afweer, verdediging. Dat is wat zo'n ding eigenlijk is. Hè. Men heeft geen geweer, afweer in deze strijd. De strijd tegen de dood namelijk. Daar heeft men geen macht over. En ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlassen. Dat wil zeggen, wat men er ook doet, men gaat eraan onderdoor. Dat is met het leven zo. En dus, wat overblijft, is dat men de tijd die men heeft, zou gebruiken. Dat is wat Peter schrijft. Maar in de Nieuwtestamentische variant, als hij zegt dat het de bedoeling is dat wij de tijd die ons over is in het vlees, de wil van God zouden volbrengen. Zie? Bij voorkeur. Het hoeft geen betoog dat we daar juist onze blijdschap, onze vreugde in zouden vinden. Vanzelfsprekend. Zolang het kan. De tijd die ons over is in het vlees. Wij waren bij vers 8 van Prediker 8. Waar staat: er is geen mens die heerschappij heeft over de geest. Om de geest in te houden. Om het leven vast te houden feitelijk. En die heeft geen heerschappij over de dag des doods namelijk. Ook geen geweer in deze strijd. Tegen de dood feitelijk. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Men komt er dus op geen enkele manier onderuit. En dus blijft over de tijd die we hebben. Dat is vandaag, en dat is waar we redelijk zeker van zijn nog. Althans tot op dit moment. En daar gaat het nu maar om, hè. In heel het leven. En dan staat er in vers 9: dit alles heb ik gezien toen ik mijn hart begaf tot alle werk dat onder de zon geschiet. Er is een tijd dat de ene mens over de andere mens heerst, hem ten kwade. Alzo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven werden, en degenen die kwamen en uit de plaats des heiligen gingen, die werden vergeten in die stad in de welke zij recht gedaan hadden. Dit is ook ijdelheid. Eerst nog vers 9. Namelijk, dat bij gelegenheid, er is een tijd, dat wil zeggen onder sommige omstandigheden is het zo, dat de ene mens over de andere mens heerst met een slechte uitwerking, ten kwade. En daar gaat het dus om dat men zou weten de gelegenheden die men heeft te benutten, want er zijn tijden dat dat er niet is, en dat men beheerst wordt door anderen. Omstandigheden noemen we het meestal, ik noem het dan altijd omstanders, want meestal zit het zo in elkaar. Maar men zal dus de gelegenheden die men heeft aangrijpen, is heel het idee. Maar dat kwaad komt toch bij gelegenheid, op wat voor wijze dan ook, omdat wij nou eenmaal onderworpen zijn aan een heleboel dingen die hoger zijn dan wij. En dat komt ook tot uitdrukking in vers 10, staat er hoogst ongelukkig. Ik zeg altijd, de vertalers doen weliswaar goed werk. Maar het probleem is dikwijls dat de vertalers zelf het ook niet begrijpen. Maar vooruit. Maar er staat dan in alzo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven waren. Het idee van het vers is simpelweg dat de goddelozen sterven. Begraven waren wil gewoon zeggen ze werden begraven, maar de betekenis is ze stierven. En daarom werden ze begraven op dezelfde wijze als dat we één bladzijde terug, in mijn Bijbel althans, in 6 vers 3 lazen over iemand die geen begrafenis had. Punt was, hij bleef voor maar doorleven. Maar in 8 vers 10, ik heb gezien de goddelozen die begraven werden, sluit aan bij vers 8 uiteraard, dat de goddeloosheid haar meesters niet verlossen kan. Ze sterven ook. Maar daarna zegt de rest van het vers dat hetzelfde natuurlijk ook de rechtvaardigen, de heiligen worden ze genoemd in dit geval, overkomt. Alleen staat er wat ongelukkig, dus ik moet er wat toelichten. Er wordt gesproken over degenen die kwamen en uit de plaats des heiligen gingen. Maar ik lees hem als degenen die kwamen en uit de plaats des heiligen gingen. Ze gingen er namelijk in en weer uit. De plaats des heiligen, de plaats van de heilige, gingen ze in. En wat dat is, dat weet u toch. In ieder geval sinds hoofdstuk 4 vers 17. Hoofdstuk 4, het laatste vers. Daar heet het gewoon het huis Gods, waar men eventueel ingaat. En dan bij voorkeur om te horen, in plaats van om meteen wat te brengen. En in 8 vers 10 gaat het dus om, laten we zeggen, rechtvaardigen die in de plaats de tempel bezoeken. Dat wil zeggen God dienen, want dat is de gedachte die erachter steekt. Zij komen tot de plaats van de heilige, maar ze gaan er ook weer uit. Dat wil zeggen, ze gaan daar in en uit. Ze zijn als het ware kind in huis bij de Heer, om zo te zeggen. Maar daarna staat er, die werden vergeten in die stad in de welke zij recht gedaan hadden. Zij deden recht door de Heer te dienen, maar niettemin werden ook zij vergeten. Namelijk, zij stierven. En dan heb je de parallel in dit vers. Aan de ene kant de goddelozen die vergeten worden. Ze sterven namelijk en worden vergeten en begraven. Maar aan de andere kant de rechtvaardigen, die worden net zo goed vergeten. Zij sterven ook en ze worden ook begraven enzovoort. En dan staat er, dit is ook ijdelheid. Het is eigenlijk dezelfde uitspraak als van dat enerlei wedervaarde rechtvaardigen en de goddelozen. Dat hebben we eerder al gelezen. Maar bovendien is het een gedachte die we uitgebreid tegenkomen ook in andere schriftplaatsen. En hier verderop trouwens ook. Want in vers 12 komt de prediker daarop terug. En onder vers 12 hebt u in uw Bijbel waarschijnlijk net als ik enige verwijsteksten staan. Worden van harte aanbevolen, want er staat precies hetzelfde. Namelijk dat dezelfde dingen overkomen zowel de rechtvaardigen als de goddelozen. Alleen hier in vers 12 staat er dan wel bij. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt. Dat wil zeggen, hij blijft gewoon leven. God oordeelt namelijk niet onmiddellijk. En dat in strijd met de gangbare Nederlandse uitdrukking die zegt God straft onmiddellijk. Dat is namelijk helemaal niet zo. En dus hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, of gewoon 100% kwaad doet, en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Hij zegt, ik weet toch dat het hen wel zal gaan. Maar eerder zegt hij al, hen overkomt toch precies hetzelfde, zodat het enige dat overblijft is dat we constateren of concluderen dat de prediker het hier heeft over de dag des oordeels en vervolgens. Maar daar hebben we het ook al over gehad, dat is al eerder in de voorgaande hoofdstukken genoemd, dat God de dingen die geweest zijn niettemin weer voor zijn aangezicht zal roepen en hen zal oordelen. Met andere woorden, men kan er niet zomaar tussenuit knijpen. Men kan wel sterven, maar dat betekent niet dat men aan het oordeel Gods ontkomt. Alleen, dat komt pas later. En daar staat dus die dag des oordeels voor. De beroemde, de beruchte, mag ik wel zeggen, jongste dag. Hè? Judgment Day, de dag des oordeels. Maar in het tussenliggende vers, dat is vers 11, staat dan, omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiet. Daar staat dus gewoon zwart op wit dat het oordeel niet meteen komt over de boze daad. Zie? God straft niet onmiddellijk. En het heeft inderdaad brengt de problemen met zich mee. Want er staat, omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Als je het andersom leest, dan zegt de prediker dus, eigenlijk zou de mens meteen gestraft moeten worden, laat hij de volgende keer wel uit zijn hoofd. Maar omdat het niet meteen gebeurt, ja, daarom gaat het allemaal maar door. En het verband tussen de misdaad en de straf wordt niet ogenblikkelijk gelegd. U weet toch, als je huisdier, je hond of je kat wat verkeerd doet, en u weet wat hij dan verkeerd doet, hè, dus dat ga ik nou niet vertellen, omdat er geen smakelijk verhaal is. Maar als die beesten wat verkeerd doen, moet je ze er ogenblikkelijk mee confronteren. Als je dat niet doet, dan helpt het niks. Dat wil zeggen, dan kun je ze later wel wijs toespreken en zeggen, zorg dat je het nooit weer doet. Dat begrijpen ze allemaal niet. Je moet ze er meteen met de neus opdrukken, het zoiets. Hè? Letterlijk. Dat werkt nou eenmaal zo. Maar als het bij de dieren zo is, dan begrijpen we toch wel dat het bij de mensen ook zo is, hè? Meteen ingrijpen enzovoort. Maar goed, wij hebben een rechtssysteem in Nederland. En dat betekent dat er een heel lange tijd overheen gaat voordat er een keer wat aan gedaan wordt. En daarom helpt het ook in de praktijk niet meer. Het duurt gewoon veel te lang allemaal. En dat is ook wat hier staat. Er wordt niet meteen een oordeel over de boze daad gebracht. En daarom is het hart van de kinderen, de mensen in hen vol om kwaad te doen. Onder het motto... God straft toch niet. Want daar komt het in de praktijk op neer. Wat de apostel Paulus er letterlijk van zegt, in iets ander verband moet ik dan toch wel zeggen, maar niettemin, hij zegt er wat over in Romeinen hoofdstuk 2, vers 5. Daar zegt hij, maar naar uw hardigheid, namelijk naar uw onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf het toorn als een schat. In de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. God zal dat namelijk doen, en voor zover men straf dan wel toorn zou ontvangen voor een boze daad, verzamelt men zich die toorn dus alsof het een schat is. Het wordt steeds meer en meer en meer. Maar het komt pas werkelijk, dat wil zeggen het wordt pas geopenbaard, in de dag des oordeels, de dag van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is heel het idee. En daarom is het hart van de kinderen mensen gewoon nog steeds vol om kwaad te doen. Men realiseert zich niet of men wil zich niet realiseren dat er van Gods wegen wel degelijk een oordeel overgebracht zal worden. En het volgende vers zegt dan, hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God in de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar dat betekent dat dat oordeel dus pas later komt en dat daar eventueel ook beloning is voor degene die God vrezen. En oordeel uiteraard over de zondaar in het algemeen. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de Heer ons hier niet zou zegenen in dit leven. Maar wat ik daar ook over zou zeggen, de prediker zegt, en hij niet alleen, de psalmist herhaalt het ook vele malen. Wat staat hieronder? Psalm 37 wordt uitgebreid geciteerd, vers 9 tot en met 11 in elk geval. Daar staat dat ook allemaal. Dat hetzelfde overkomt zowel de goddeloze als de rechtvaardige. Daar kun je dus niks aan aflezen en andersom betekent het kennelijk dat wij ook geen aanspraak kunnen maken op, laten we zeggen, zegeningen van de Heer op grond van dat wij nou helemaal gelovigen zijn of zo. Dat is niet zo. Dus er zit wel een kern van waarheid in, maar je ligt een etage hoger, om zo te zeggen, ligt op een hoger niveau. De gedachte is namelijk dat waar wij de Heer dienen, niet waar wij gelovigen zijn of wedergeborenen zijn, maar waar wij de Heer dienen, zal Hij ons geven wat wij nodig hebben voor zijn dienst. Die garantie hebben wij. Maar voor het gewone algemene leven hebben wij geen beloften gekregen of iets dergelijks. U weet wel, onder het motto, want ik heb een paar motto's dan ineens bij de hand altijd. De bekende die van God heeft ons geen kalme reis beloofd, hoor het eens van de ander. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Zie? Anderzijds, hij zou ons geven wat we nodig hebben, hij zal voor ons zorgen. Niet omdat we zijn kinderen zijn, maar omdat we hem dienen. Dat is het idee. Zie? En ik ken een juffrouw wiens naam we niet zullen noemen, omdat ze Gloria Gator heet. En die zei, wat ons met elkaar verbindt, is niet dat wij gelovigen zijn. Wat ons aan elkaar verbindt is ook niet dat we precies allemaal hetzelfde geloven, dat we dezelfde leer aanhangen. Wat ons aan elkaar verbindt is onze toewijding aan de Heer. Not consensus, niet overeenstemming, maar commitment. Toewijding. Daar gaat het om. En dat is in de praktijk waarin we onze eenheid ook vinden. Want voor de rest, daarbuiten, zijn wij mensen met verschillende opvattingen. Ook met betrekking tot het woord van God enzovoort. Zo'n leringen waar we het niet over eens zijn, dat is ook onvermijdelijk. Daar kan ook weinig aan gedaan worden. Ik bedoel, het is niet de bedoeling dat het zo is, maar zo is het in de praktijk wel. Daar is op zich ook niks verkeerds mee. Zolang we onze levens aan hem ter beschikking hebben gesteld. Dat is waar het om gaat. En als zijn dienstknechten zijn wij loonwaardig. En als zijn dienstknechten voorziet hij ons in alles wat wij voor de dienst nodig hebben. Dat is wat God ons beloofd heeft. Dus als u wilt dat de Heer u zegent in uw leven, dan zit er niks anders op dan uw leven aan hem ter beschikking te stellen. In de volle praktische betekenis van de term. Zie? Dan kun je daar aanspraak op maken. Maar anders op geen enkele manier. Nou goed, Hoewel een zondaar dus helemaal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Vers 13, maar de goddeloze zal het niet wel gaan en hij zal de dagen niet verlengen. Let op het contrast met vers 12. Vers 12 zegt, de zondaar, wel hem worden de dagen verlengd. En de vertalers hebben niet eens geaarzeld met te zeggen, en dat God hem de dagen verlengt. Want ze schrijven dat aan God toe. Vooruit dan maar. Daarna denk ik, ja, wie zou het anders moeten doen? Toch? Maar vers 13 zegt dat zijn dagen toch niet verlengd zullen worden. En de enige conclusie die daarna nog te trekken valt, is dat of deze versen zijn 100% met elkaar in tegenstelling, of het, vers 13 spreekt over de toekomst, namelijk over de dag des oordeels. Dan worden zijn dagen niet verlengd, dan zal hij verdwijnen, om zo te zeggen. En dan ook zal het hem wel gaan die God vreest. Maar de goddeloze, vers 13 nog een keer, zal het niet wel gaan. Hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. En voor een schaduw ziet het er niet best uit na de jongste dag. Want u weet toch, nee, we weten niet hoe die nieuwe aarde, nieuwe schepping eruit ziet. Weten we niet echt, maar we hebben er een soort van beschrijving in hoge mate, typologische beschrijving van in de Bijbel. En in Openbaring 21 en 22, om maar eens wat te noemen. En de idee is daar dat waaruit ook die nieuwe schepping bestaat, alle materialen die daar voorkomen zijn doorschijnend. En dat betekent dat er geen schaduw is. En in sterkere termen betekent dat geen duisternis is. Het licht en daarmee het leven gaat overal in en door. Alles is verlicht. Zelfs de stenen, weet u wel, de stenen zijn edelstenen, het licht gaat er doorheen. Zelfs het goud is doorluchtig gelijk kristal en zoiets. Dat betekent niet dat er lucht, maar wel dat het licht er doorheen gaat. Het licht van de luchter, weet je wel, van de kroonluchter. Het is ook een lichter. Nou goed, de schaduw is daar niet, schaduw verdwijnt. En dat is wat hier gezegd wordt. Hij zal zijn gelijke schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. En ik sla toch maar even, in dit verband maar even die psalm op, psalm 37. Dat kunt u zelf ook wel, overigens, maar ook zeer de moeite waard. Maar waar ik speciaal even op wijzen wil, is op een mijns inziens volstrekt bijbelse waarheid die bepaald niet algemeen bekend is. En toch heel essentieel. Dat is Psalm 37, waar dan staat in vers 9. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. Hen zal het dus wel gaan. De boosdoeners niet. En dan vers 10. En nog een weinig, dat wil zeggen, het duurt nog een poosje. Het is niet onmiddellijk. Nog een weinig tijd. En de goddeloze zal niet zijn. Dat woordje er mag u rustig doorstrepen. Ik persoonlijk vind het ook een tamelijk onzinnig Nederlands woord. De meeste andere talen hebben er ook niet de minste behoefte aan. Er, wat is nou er? Er gaat door alle landen, wat is nou er? Als je erover gaat nadenken, merk je dat het woord niks betekent. Een trouwe kindervriend gaat door alle landen. Maar er? Toen zei iemand, ja, maar het komt van ergens. Dat zal dan wel. Maar je kunt toch niet zingen, ergens gaat door alle landen. Waar gaat hij? Ergens of door alle landen? Zie je dat het woord niks betekent? We hebben zo'n rare taal soms. Huh? Ja, er zegt men, dat is daar. Ja goed, maar daar is een aanwijzend voornaamwoord en dat is er niet hoor. Want, hoe heet het dan wel eigenlijk? Er, weet iemand dat? Is er onderwijzer in de zaal? Hoe heet zo'n woord? Een overbodig voornaamwoord. Laat maar zitten. er staat gewoon, de goddeloze zal niet zijn. Hij zal niet, namelijk niet meer, want hij was er wel. En dus niet meer, hij zal niet meer existeren. En ook niet, hij zal hier niet meer zijn en dus daar wel. Hij zal niet meer zijn. Hij wordt weggedaan. En nog een keer, en gij zult acht nemen op zijn plaats, de plaats die hem toekomt, of wat dan ook, maar hij zal niet wezen. Hij zal niet zijn. Want wat de Bijbel leert, is dat de goddeloze niet de eeuwigheid ergens op een andere plek zal doorbrengen. Wat de Bijbel leert, is dat de goddeloze er niet meer zal zijn. Staat hier toch? Zal niet zijn. In eeuwigheid niet, uiteraard. Onbeperkt, want die komt ook niet meer terug. Dat is het idee. Hij zal weggedaan worden. Zie? Het is een onderwerp dat we nou moeilijk op in kunnen gaan, want het heeft met prediker 8 natuurlijk weinig meer van doen. Ja, het is nogal een gecompliceerd onderwerp. En dat komt omdat men nogal wat Bijbelse waarheden door elkaar gegooid heeft en daarna weer vereenvoudigd. De Bijbelse gedachte is namelijk dat de zondaar die sterft gaat naar de hel. Dat is waar, maar dat is niet zijn eeuwigheidspositie. Hij blijft daar existeren. Leven mag je niet zeggen, want hij is dood. Maar hij kan er zelfs praten, blijkt uit de Bijbel. In de hel. Hades, dodenrijk. Hel, dat is allemaal hetzelfde. Sheol in het Hebreeuws. Dat is ons woord hel trouwens, maar vooruit. Maar dat is niet zijn eeuwigheidsbestemming. Dat is wel waar hij naartoe gaat na dit leven. Maar het is niet zijn eeuwigheidsbestemming. Dat heeft men ontleend aan de laten we zeggen, heidense filosofie of mythologie. In ieder geval aan de Grieken. Want daar heb je dit leven en daarna komt het hiernamaals en meer is er niet. En dat is dan Hades. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is, men gaat naar Hades of Sheol, Grieks dan wel Hebreeuws, kortom hel of dodenrijk in onze Nederlandse vertalingen. Maar daar wacht men op de dag des oordeels. Het is dus ook niet zo, zoals de Grieken leerden, een mens sterft hier. Dat wil zeggen, hij is crossing the river, zeggen hij als hij. In de christelijke variant gaat hij dan de doodsjordaan over. De oorspronkelijke heidense variant is gewoon, hij gaat de Styx over, de doodsrivier, en komt dan in Hades aan. En daar komt, daar staat dan een rechter of zo die hem wijst of je links of rechts moet, en dat is het dan. Of je op een goede of een slechte plek komt. En helaas, dat schijnt de christelijke idee ook geworden te zijn. Ik weet niet hoe dat gekomen is en in welke kring en wat de eventuele Bijbelse onderbouwing daarvoor is. Maar de Bijbel leert het donderdag zo niet. De Bijbel leert dat de goddeloze gaat, de rechtvaardig ook, maar dan in oud-testamentische tijd, gaat naar het dodenrijk. En dat is verdeeld, ja, maar goed. Maar daar wacht hij op de dag des oordeels. En dat is de jongste dag, niet de wederkomst van Christus, de jongste dag. En daar wordt zijn lot bepaald, dan vindt pas de rechtszaak plaats enzovoorts. En daar gaat degene die geschreven staan in het boek des levens gaan zullen leven op de nieuwe aarde, want dat is het idee. En degene, de goddelozen worden geworpen in de poel des vuurs. Hoe lang ze daarin nog existeren, weet ik niet. Dat doet ook weinig ter zake, maar in elk geval verdwijnen ze daarin. En dat heet dan de tweede en daarmee de definitieve dood. En daar verdwijnen ze. Normaal gesproken zeg ik, want ik heb natuurlijk geen tijd om daar nu verder schriftplaatsen bij te halen, maar normaal zeg ik, als iets in het vuur geworpen wordt, verdwijnt het daarin. Ook volgens de Bijbel. Nou ja. De mens is immers vergankelijk en alleen als je tot geloof komt zal hij eeuwig leven ontvangen. En wij ontvangen dat nu reeds en voor u en mij als gelovigen in de nieuwtestamentische tijd, in onze gemeentelijke tijd wilde ik zeggen, geldt dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Dus we hebben met Hades of dodenrijk niks van doen en zelfs niet met een nieuwe aarde meteen, want onze bestemming, ons burgerschap is al in de hemel en dat zal het ook blijven. Daar verandert ons lichamelijk overlijden dan ook helemaal niks aan. Dus een ontbonden worden, dat is waar. Maar met Christus waren we al en zullen we ook blijven. Nou goed, maar dieper kan ik daar nou niet op ingaan. Maar het gaat maar om het idee dat wat hier in Prediker 8 ook staat, In vers 13, maar de goddeloze zal het niet wel gaan. Hij zal de dagen niet verlengen. Dat doet hij wel hier op aarde, maar dat is vers 12. Maar uiteindelijk niet meer. En dat heeft betrekking op de oordeelsdag uiteraard. En hetzelfde geldt natuurlijk. Zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen, al in de tweede helft van vers 12. En daar gaat het maar om. Er komt wel degelijk zo'n oordeel, maar in dit leven hoeft men er niet op te rekenen dat omdat men rechtvaardig is of een gelovig is, dat het dan voorspoediger gaat dan als met of voorspoediger gaat dan met de goddeloze. Dat is namelijk helemaal niet zo. Wat wel verschil maakt, want er is wel verschil, wat wel verschil maakt, is of men wijs is of niet. Die begrijp ik toch langzamerhand, nou we inmiddels in hoofdstuk 8 zijn. Niet of men een gelovige is of een ongelovige. Niet of men een goddeloze is of een rechtvaardige, maar of men wijs is of niet. Als u daarna zegt, maar een wijze is toch een rechtvaardige, zeg je ja, dat is waar. Dat komt bij elkaar. Niet alle wijzen zijn meteen ook gelovigen. Maar als ze op de weg van wijsheid doorgaan, worden ze gegarandeerd gelovigen. Maar sommigen houden ermee op. Met die weg te bewandelen, willen de consequenties niet aanvaarden. Dat kun je meemaken. Mensen die hongerig zijn naar een Bijbelse boodschap en naar het evangelie, maar als het flink tot en doordringt, dan nokken ze ineens af en dan zie je ze nooit meer. Nooit meegemaakt. Mensen van alles willen weten, je denkt, goh, dat is leuk, die zijn enthousiast. Het komt goed, het komt niet goed. Je bent meteen je kennissen kwijt. Je spreekt ze nooit meer. Ze willen niet verder. Dus ze kiezen dus niet voor de wijsheid. En dan houdt het mee op. Maar het gaat de wijze in het leven heus beter dan de dwaze. Dat hebben we nou vaak genoeg gezien. Daar ligt het werkelijke verschil. En waar wijsheid van God komt, uiteindelijk. En in essentie, daar kun je dus concluderen. Nou, dan gaat het in het algemeen met een gelovige beter dan met een ongelovige. Maar als je het alles bij elkaar zet en bekijkt, dan kom je nauwelijks tot die conclusie, vrees ik. Want ook veel gelovigen leven in de praktijk van het leven niet wijs. En er zijn er die ongelovig zijn, maar die voor de praktijk van het leven heel goed tijden en gelegenheid en tijd en wijze weten te kiezen. Zie je? Zodat als je dat door de bank neemt, heet zoiets. Dan zegt prediker, het vergaat hen enerlei. In ieder geval is er geen wetmatigheid van, met een gelovige gaat het beter dan met een ongelovige. Dat is nou helemaal niet zo. Nou goed, maar op de lange termijn wel. En dus zijn we terecht bij het oude thema. Wij zouden onze hoop stellen op de dingen hierna. Dit wil zeggen, niet in dit leven, maar dat wat gerealiseerd wordt door de Heer zelf. En dat van boven de zon komt, uiteraard. Dan in vers 14. Er is nog een ijdelheid die op aarde geschiet, dat er zijn rechtvaardigen die het wedervaart naar het werk der goddelozen, en er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Alsjeblieft, daar heb je hem precies omgekeerd. Er zijn. Met andere woorden, de regel bestaat niet. Je kunt het niet zeggen, je kunt nergens aanspraak op maken. En dat is een heel sterke, we hebben het daar trouwens al eens over gehad, vele gelovigen, vooral ook evangelische gelovigen, oprechte wedergeboren mensen, hebben vaak het idee, die zijn niet alleen hoor, maar ongelovigen ook, we hebben vaak het idee dat hun leven geleid wordt. En zij bedoelen niet door hen zelf, maar door de Heer, dan wel de Heilige Geest, of wat dan ook. Ze zeggen, de Heer moet het doen. Dat is echt waar. En die zeggen ook ijskoud, ik geloof niet in toeval. Want dan vinden ze zich een hele goede gelovige. Ik geloof niet in toeval. Nou, ik geloof wel in toeval. Omdat de Bijbel leert namelijk. We hebben het eerder gelezen. Een van de eerste hoofdstukken dacht ik al, waar was het ook weer? Kan ik ze nou niet meer vinden. Nou, dan neem ik in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 9, komen we er vanzelf in terecht nog. Daar staat in vanaf vers 11. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen. Dat wil zeggen, men loopt hard, maar het zijn niet noodzakelijk de snellen die winnen. Dat heb ik nagevraagd aan Verstappen. We hadden het er nou toch over. Je kunt wel snel zijn, maar of je wint is nog een heel ander verhaal. Want waar hangt dat vanaf? Van het toeval. Of het gaat regenen, of dat er soms iemand voor je rijdt die net iets te vroeg op zijn rem trapt, dan hang je. Nou ja, dan vlieg je was het eigenlijk natuurlijk, hè? Ja. Nee, zuster, ik heb het op maandag gezien, toen hebben ze het herhaald. En dan staat er nog ook de spijs der wijzen, nog de strijd der helden, nog de rijkdom der verstandigen, nog de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Het hangt van de tijd af. Het is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. Maar hier staat ook van, nou ja, je kan wel goed zijn, maar of je, maar dat wil niet zeggen dat je doel bereikt. Want het hangt van tijd en toeval af. Niet hangt van God af. Het hangt van tijd en toeval af. Dat is wat de Bijbel leert. Zie? Alleen er zijn mensen met religieuze gevoelens, heet zoiets. En die hebben uitgevonden dat wat ze doen in het leven, het maakt allemaal weinig uit. Dus het zal wel allemaal bepaald zijn. Die hogere macht zal dat wel in zijn greep hebben. Dus je kunt er toch niks aan doen. En de helft van de wereldbevolking is dus totaal apathisch, ook met betrekking tot het eigen leven. Het lot. En tot mijn verbijstering kom je dat in christelijke kring ook tegen. Precies hetzelfde, alleen heet het niet lot, maar heet het God. Ja. Maar het is precies hetzelfde. Het is namelijk niet zo. Het is absoluut niet zo. De mens is niet een machine of iets dergelijks. Integendeel, de mens heeft een vrije keuze en dat heb ik en dat heb u ook. En dus loop je het risico dat we elkaar bij gelegenheid tegenkomen. En dan is de vraag, wie geeft voorrang aan wie? Nou, en daar heb je het lot dus.